ons heen slaan. Wilt u uw liefdevolle hand op onze zieken leggen en waar het naar uw wil is en uw wijsheid is, wilt u genezing schenken, Heer. Maar ook als u een andere weg gaat, dan willen we vragen vanmorgen, wilt u ons boven alle lichamelijke zorg en pijn misschien uittillen en wilt u ons dragen en een bijzondere rust schenken. We willen een zegen bidden, Heer, voor onze jeugd, onze jongeren, ook voor hen die... Ja, de jonge jeugd die op het weekend is, willen we vragen of ze extra mogen gebracht worden eigenlijk bij een leven met de Heer Jezus. Ik weet niet wat het thema is, Heer, maar dat is zo belangrijk dat in deze wereld jonge mensen ook leren u te volgen. O Vader, wat komt er toch veel op onze jongeren af ook. Niet alleen op de ouderen, maar vooral op onze jeugd. Wat zijn er niet veel, veel ruisgeluiden en... onrust en lawaai ook, wat hun zo, zoveel drukte ook, wat hen van u afleidt, Heer. En dan willen we vragen dat ze ook vanmorgen door het woord uw stem mogen horen. Vader, we bidden voor deze wereld die in nood is, in barensnood, zoals uw woord zegt. En we zien het aan alle kanten. En er is oorlog en dreiging. En Heer, we kunnen het soms niet bevatten als we zien ook wat er in Syrië gebeurt, in andere landen, in Afrika. En hoe mensen elkaar naar het leven staan. O Heer, dan willen we bidden voor al die arme mensen die bedreigd worden, die niet veilig zijn, die op de vlucht zijn. We willen bidden, Heer, voor uw vervolgde gemeente. En we willen vragen voor die broeders en zusters die hun leven misschien niet veilig zijn en die gevangen zitten misschien omdat ze de Heer Jezus willen volgen. O, dan willen we vragen, Heer, wilt u velen toch beschermen en bevrijden ook en... ook als ze gevangen zitten, hen bijzondere genade geven en hun heel dicht uw nabijheid doen ervaren en hen boven de gevangenschap uittillen. Vader, zo mogen we toch voor elkaar bidden en alles bij u bekendmaken. We vragen een zegen voor het woord wat we mogen openen en bidden, Heer, dat onze harten daardoor mogen worden aangeraakt en bemoedigd en vertroost en opgebouwd en waar soms nodig is ook vermaand. Heer, laat het allemaal maar tot zegen zijn voor ons hele leven in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen. En dat is opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons. O, lieve mensen, wat een liefde heeft God ons gegeven. Wat een liefde heeft de Zoon ons gegeven. Want we zouden verloren zijn door onze zonde. Maar het was mijn zonde, zegt de lied, die hij droeg. En ik weet... heel zeker dat zijn offer heeft mijn schuld betaald. Opwekking 509. Ja, wat een heerlijke boodschap. Zijn offer heeft mijn schuld betaald. Weet je dat met je hele hart, dan ben je toch een heel gelukkig mens. We willen vanmorgen het woord van God openen en de schriftlezing vinden we in Lucas 5. Lucas 5, vers 27 tot en met 32. Ik noem u Lucas 5 vanaf vers 27. En daarna vertrok hij, de Heer Jezus, en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten. En hij zeide tot hem, volg mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde hem. En Levi richtte een grote maaltijd voor hem aan in zijn huis. En er was een grote menigte, tollenaars en anderen, die met hen aan tafel waren. En de fariseeën en hun schriftgeleerden marden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Ja, een bekende geschiedenis en de Heer zegen ook straks de overdenking daarvan. Maar we gaan eerst nog een lied samen zingen. En tijdens het zingen van dit lied is er ook een inzameling voor het werk van de gemeente. Ja, we noemen dat een collecte, maar dan denk ik altijd aan zo'n collectebus langs de deur waar je dan een muntje in stopt. Maar laat dit dus een inzameling zijn voor de Heer en wat u hebt afgezonderd voor het werk van de Heer in deze gemeente. En dan gaan we het lied zingen 217. O, welk een wonder verlosser. En het refrein van het lied zegt, genade kocht mij vrij. En mag ik u vragen, bent u daar zo vol van? Want dan kun je ook het volgende zinnetje zingen. Lofprijs vervult nu mijn harten, want mijn zonde gedenkt hij niet meer. Opwekking 217. Thank you. Broeders en zusters, vrienden en gasten in ons midden, we leven in een spannende tijd. Want we zien steeds meer Bijbelse profetieën in vervulling gaan. En als je Bijbelse profetieën in vervulling ziet gaan, dan mag je weten dat de komst van de Heer Jezus dichtbij is. Dan ga ik vanmorgen niet het profetisch woord openen, maar ik had het op mijn hart om hier even op te wijzen. De tijd waarin we leven, die vraagt er ook om. De tijd is nog kort en die vraagt om dat de volgelingen van de Heer Jezus ook werkelijk bekend zijn aan de mensen om ons heen. Dat ze kunnen zien dat we een volgeling van Jezus zijn. Daar gaat het ook deze vanmorgen in de overdenking over. Ja, toch een klein stukje profetie. Ik las onlangs een profetie in Jeremia 49 vanaf vers 23 en volgende versen. En dat begint met over Damascus. U weet, Damascus ligt in Syrië. En dan zegt die profetie: beschaamd staan Hamat en Arpad, want slechte tijding hebben zij gehoord. Ze kunnen niet tot rust komen. Ontmoedigd is Damascus. Men vlucht en is benauwd. De stad is verlaten. Jonge mannen zullen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden zullen te dien dagen omkomen. Deze profetie lijkt vandaag haast vervuld. Maar dan is de komst van de Heer Jezus ook dichtbij. Er is een lied dat zegt: welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Wel, zo'n omkeer was zichtbaar in het leven van Levi. En zo'n omkeer zoekt de Heere God ook in ons leven. Levi, zijn naam betekent aanhanger. Ja, iedereen kende hem als aanhanger van de vijand. Een aanhanger van corruptie en graaicultuur. Hij was een tollenaar. Een man die voor de Romeinse bezetter de belasting inde. En tollenaars, u weet het misschien wel, vroegen echter veel meer dan hun was opgedragen en ze staken het meeste in eigen zak. Belastinginspecteurs van het slechtste soort. Ze werden daarom door het hele volk gehaat en die Levi die zat daar in zijn tolhuisje. Als u wel eens in Frankrijk bent geweest, dan kent u ze waarschijnlijk wel, die tolhuisjes waar je eerst moet betalen voordat de slagboom opengaat. Nou, in zijn tolhuisje, daar stroomde niet alleen het geld binnen, maar ook de hatelijke blikken en opmerkingen die hij dagelijks van de mensen kreeg. En u moet weten dat Levi dezelfde is als de apostel Matthäus, die later het Matthäus-evangelie schreef. Je kunt dat lezen in Matthäus 9, vers 9... En in dat Matthäus-evangelie staan heel veel teksten uit het Oude Testament. Dus Levi kende de Bijbel goed. Hij zal dus niet alleen de haat van de mensen gevoeld hebben, maar ook zeker geweten hebben dat hij fout bezig was. En misschien had hij wel overwogen om te stoppen met dat werk. Maar ja, waar vind je als ex-tollenaar fatsoenlijk werk? En zo is Levi een gevangene geworden van zijn eigen verkeerde keuzes. Door zijn hebzucht zit hij opgesloten tussen vier muren in een hok vol haat en minachting. En toen ik dat zo las, toen dacht ik, wat lijkt dit verhaal ontzettend veel op onze tijd. Ook onze wereld is aan alle kanten ingesloten door hebzucht. We dachten dat de economie alleen maar kon groeien. Dat lonen alleen maar konden stijgen. En dat huizen alleen maar veel meer waard zouden worden. En dat het met onze steeds grotere schulden wel goed zou aflopen. We zijn gevangen in een wereld vol hebzucht. Gevangen door onze hebzucht. En hoeveel mensen, ook christenen, zijn niet een gevangene geworden door hun eigen verkeerde keuze. Gevangen door gokverslaving misschien. Gevangen door alcohol of pornoverslaving. Of gevangen door boosheid of teleurstelling in mensen of in de kerk. En het is de boze die ons een gevangene wil maken. Ik citeer een tekst uit de Herziene Statenvertaling uit 1 Petrus 5, vers 7 tot 9. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. We hebben er allemaal mee te maken. Soms zitten we opgesloten tussen vier muren. Gevangen door angst, misschien door zorg en verdriet. Oh, laat dan deze geschiedenis je vanmorgen bemoedigen. Levi zat volkomen vast. Gevangen door ook nog eens zijn eigen verkeerde keuzes. En niemand had medelijden met hem. Iedereen haalde zijn neus voor hem op. Maar dan komt Jezus naar hem toe. En hij ziet Levi bij het tolhuis zitten. Hij kent ook de binnenkant van zijn hart. Zijn verdriet. Misschien om dit leven waar hij door eigen keuzes in terecht was gekomen. En waar hij zelf niet meer uitkomt. Jezus ziet Levi zitten. En zo ziet de Heer ook ons zitten. De Heer ziet u zitten. De Heer ziet jou zitten. En hij ziet alles wat er in ons hart is. Angst en verdriet, als dat er is. Onze machteloosheid. Schuldgevoelens misschien wel. Over die hardnekkige zonde in je leven. De Heer Jezus komt vanmorgen naar je toe. Hij ziet je zitten. En nu lijkt het makkelijk gezegd. Ach, breng al je zorgen maar bij de Heer, de zorgen van je werk, de zorgen van je gezin, van je gezondheid, en Hij zal wel voor je zorgen. En ik weet, lieve mensen, dat het niet altijd gemakkelijk is, maar het is al waar. De Heer zegt niet dat ziekte en zorg altijd weggenomen worden, maar wel dat we het kunnen dragen. Want Hij zorgt voor ons. Dat heeft Hij beloofd. Leg je hand maar op zijn belofte. Hij zag Levi zitten. Waarom juist deze Levi? Wel, daar is Hij juist voor gekomen. Voor mensen die eruit liggen. Die er niet bij horen. Voor tieners die buiten de groep vallen. Omdat ze misschien geen Nike hebben, of Reebok, of gewoon omdat ze gepest worden. Mensen zagen Levi niet zitten, maar Jezus wel. Jezus ziet hem in zijn nood. En de Heer Jezus roept hem. En dat zijn maar twee woorden. Heel eenvoudig, twee woorden. Volg mij. Nu zijn er veel meer stemmen die dat roepen. Veel meer stemmen die roepen, volg mij. Volg de alcohol. Volg de wiet, de joint. De computer. En het mobieltje. Facebook en WhatsApp. Ze roepen allemaal, volg mij. Offer al je tijd maar aan mij op. En wat gebeurt er niet veel heden de dagen? Wat zijn dat niet prachtige mediamiddelen, maar die ook zo ontzettend veel van je tijd eigenlijk vragen. Ja, vragen in ieder geval. Je kunt er zoveel tijd aan kwijtraken. Volg mij. Offer je tijd maar aan mij op. Volg mij, roept ook de tegenstander van God. Kom maar bij mij. Want bij mij heb je het goed. En dan hoef je ook niet meer naar die lastige kerk. Maar tussen al die stemmen hoor je vanmorgen de stem van de Heer Jezus die zegt, kom maar bij mij. Ik sta vlak naast je hier. Volg mij. Jan, Nelly, of hoe je heten mag. Volg mij. Levi, volg mij. En dan gebeurt er een wonder. Levi staat op. Hij laat alles achter zich en volgt Jezus. En wat hem zelf nooit was gelukt, het oude leven achter zich laten, wordt nu door de Heer Jezus mogelijk. Hij kan een nieuw leven beginnen. Hij zit niet langer vastgebonden aan zijn tolhuis en zijn centen. En als hij dan thuis komt, dan richt hij een grote maaltijd aan voor de Heer Jezus en zijn discipelen. Maar ook nodigt hij al zijn oude vrienden, al zijn oude makkers uit. Een grote menigte tollenaars en andere zondaren. Een ruig volkje mag je wel zeggen, dat het niet zo nauw nam in het leven. Was dat wel verstandig? Waarom toch nog contact met zijn oude vrienden? Wel, zijn leven was veranderd. Al zijn zonden zijn vergeven. Want daarvoor was de Heer Jezus gekomen, om voor onze zonden te sterven aan het kruis. En Levi gelooft dat. En hij wil graag dat ook zijn vrienden Jezus gaan volgen. En wat zal hij getuigd hebben van de omkeer in zijn leven? En er waren er veel gekomen hoor, lees ik in mijn Bijbeltje. Veel van die vrienden van die tollenaars en zondaren waren er gekomen. En velen kwamen tot geloof, staat erbij. God gebruikte het getuigenis van Levi, waardoor tollenaars en zondaren tot geloof kwamen. In Markus 2, vers 15 lees ik, ze waren talrijk, die tollenaars en die zondaren. Ze waren talrijk en ze volgden hem. Nee, niet Levi, de Heer Jezus. De fariseeën en schriftgeleerden spraken er schande van. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om met tollenaars en zondaars te eten? En de Heer Jezus hoorde het en zijn antwoord wil ik eigenlijk met u lezen. U mag het wel meelezen uit Matteüs 9. Matteüs 9, vers 12. En 13. Het antwoord van de Heere is te lezen in Matteüs 9, vers 12. Hij hoorde het en zeide, zij die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik. En geen offeranden, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Gaat heen, hebben we gelezen, en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Ja, wat betekent dat? Wel, ik lees in Hosea 6, vers 6, want in liefde heb ik wel behagen. En niet in slachtoffer. In kennis van God en niet in brandoffers. De Heer wil een relatie met ons, dat we hem kennen. Kennis van God hebben. Dat we zijn liefde kennen, die zo groot was, dat hij zijn eigen zoon voor ons heeft opgeofferd. God heeft niets aan en ook niets met uiterlijke vroomheid van de fariseeërs. De Heer Jezus vertelt er zelfs een gelijkenis over. Ja, die willen ook nog even opstaan. Die bekende gelijkenis uit Lucas 18. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Lucas 18, vers 9 tot 14. Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van al mijn inkomsten. En de tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ja, deze mensen dachten dat ze rechtvaardig waren uit zichzelf. Beter dan zondaren, zoals de tollenaar. En laat het maar niet met de vinger naar die Farizeeërs wijzen. Maar laten ook wij oppassen dat wij niet zeggen: kijk eens wat ik allemaal doe. Hoe hard ik werk voor de kerk. De Heer Jezus stond stil bij Levi. Hij zag hem en zei: volg mij. De Heer staat vanmorgen stil bij ons leven. En hij ziet ook ons. En hij zegt tegen ons: volg mij. Weet u, de Heer Jezus kennen als je heiland en verlosser, dat is 1 ding. Dat betekent dat je gelooft dat Gods Zoon voor jouw zonde en het kruis betaald heeft met zijn leven. Dat al je zonden ook vergeven zijn. En dat je straks voor eeuwig bij hem zult zijn in de hemel. Maar lieve mensen, Jezus volgen, dat betekent veel meer. Ik moest denken aan een lied van een bekende, ja tenminste al lang geleden, bekende blinde zangeres. En ze heette Marilyn Baker. Misschien dat de ouderen onder ons haar nog wel kennen. Ze had het lied zelf gemaakt. Het was ook haar getuigenis. He's my savior, my friend and my lord. En elk couplet eindigt met het volgende refrein. Hij trok mijn voeten uit het modderig slijk. Hij zette ze op een stevige rots. Zijn kostbaar bloed waste mijn zonde weg. En dan komt het: hij is mijn redder, mijn vriend en mijn heer. En de vraag, er komt dan bij me op: wie is de Heer Jezus voor ons? Voor jou en voor mij? Misschien ken je hem wel als je verlosser, je redder. Dan zeg ik: prijs de Heer, want dan ben je gered. Maar is hij ook je vriend en je heer, waar deze zuster over zong? Niet alleen hij is mijn redder, maar hij is mijn vriend en mijn heer. Is de Heer ook onze vriend en onze heer? Ik bedoel, ken je de Heer Jezus echt als je vriend? Heb je hem zo lief? De Heer zegt zelf over liefde en vriendschap in Johannes 15. Jullie zijn mijn vrienden. Je bent mijn vriend als je mijn geboden bewaart. Als je doet wat ik zeg. Kennen wij hem? Kent u? Ken jij hem zo als vriend dat je heel graag wilt weten hoe hij denkt en wilt doen wat hij zegt? Want deze vriendschap stelt je in staat om in elke worsteling, elke strijd te overwinnen, of het nu ziekte is, of zonde, verslaving, of een huwelijkscrisis. Deze vriendschap, als je doet wat hij zegt, is daartoe in staat. Maar er kwam nog iets. Mag de Heere Jezus ook Heer zijn over elk facet van je leven, elke kamer van je hart, over elke gedachte, elke handeling die je doet en elk woord wat je spreekt. Jezus volgen betekent dat je wilt doen wat God zegt in zijn woord en dat je duidelijk aan de Bijbel vasthoudt. Oh, wat worden er toch vandaag aan de dag veel mooie predikingen en verhalen gehouden. Maar als ze niet gebaseerd zijn op Gods woord, ja, dan gaan we onze eigen mening vormen, ons eigen geloof maken. Vasthouden aan Gods woord. En ik weet dat het ook hier op deze plaats gelukkig ook nog steeds wordt gedaan. Maar hou je ook persoonlijk je vast aan Gods woord als het gaat, ik noem maar even wat, over relaties tussen man en vrouw. Over wat Gods woord erover zegt. Over het huwelijk, wat bij iedereen een ere moet zijn. De Heer zegt dat niet voor niets. Vasthouden aan Gods woord. Als je onderwerpen, het zal al vaker gezegd zijn hier, als abortus en euthanasie. Als die ja, eigenlijk door mensen niet meer serieus genomen worden, hoe wij erover denken. Dat je dat ook durft te zeggen. Vasthouden aan Gods woord, dat betekent dat je soms nee moet zeggen, omdat het tegen je geloof ingaat. Vasthouden aan Gods woord, betekent dat je soms niet mee kunt doen, ook op school en alle feestjes. Dat je uitgelachen wordt als je om 12 uur thuis moet komen, terwijl je toch al 16, 17 jaar bent misschien. Ja, dat is uit de tijd natuurlijk, hè, 12 uur thuis komen. Misschien moet ik een uurtje opschuiven, 1 uur. Maar vasthouden aan Gods woord, dat is gewoon dat je belangrijk vindt en serieus neemt wat je ouders thuis eigenlijk zo graag van je vragen. Omdat het je ouders zijn, omdat God zegt, eer je vader en je moeder. Ja, soms word je uitgelachen. Dat je een getuige van de Heer Jezus wilt zijn. Als je een getuige wilt zijn, word je uitgelachen. En we vinden dat niet altijd gemakkelijk. Maar als ik zo deze dingen noem, dan denk ik dat christenen in andere landen, waar ze gevaar lopen en gevangen zitten, omdat ze de Heer Jezus willen volgen, tegen ons zouden zeggen, waar heb je het over? Waar gaat het over? Daar maken jullie druk om. Jezus volgen betekende voor Petrus, de Heer Jezus zegt hem dat ook, dat hij met zijn onnatuurlijke dood. Dus dan moet je denken dat Petrus dus eigenlijk zijn geloof en Jezus volgen met zijn leven heeft moeten bekopen. Maar Jezus volgen betekent voor Petrus dat hij met zijn onnatuurlijke dood God zou verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Ja, en een ander zal misschien zomaar in de hemel worden opgenomen. Dat zou fijn zijn als Jezus terugkomt om zijn gemeente thuis te halen. Daar verlang je natuurlijk allemaal naar. Maar Jezus volgen kan ook hele andere consequenties hebben. We weten het niet. Maar één ding weet ik. God maakt het mogelijk dat je hem kunt verheerlijken. Ondanks gevaar, ondanks ziekte, ondanks zorg. Als de Heer zegt, wil je me volgen, dan hebben we soms een excuus, hè? Dan hebben we heel veel excuses. Dat is niet vreemd, want ook grote mannenbroeders uit de Bijbel, en vrouwen ongetwijfeld ook, die hadden ook hun excuses. Weet u wat Mozes zei? Toen God hem riep, ach Heer, zend toch iemand anders, want ik kan niet zo goed spreken. U kunt het lezen in Exodus 4... En Gideon, nog zo'n grote dienstknecht van de Heere later. Maar Gideon zei toen God hem riep, ach Heere, mijn familie is zo onbelangrijk in Manasse. En ik ben de jongste van de familie. Te jong Heer, u vergist zich, u moet een ander vragen. Richter 6. Nee, de Heer vond hem niet te jong. De Heer vindt jullie ook niet te jong. En op welke leeftijd je ook bent, Je hebt helemaal geen excuus om de Heer niet te volgen als hij zegt, volg mij. Jeremia, laatste voorbeeld, die gebruikte zelfs beide excuses. Ach, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Ja, beide excuses gebruikt hij. Maar de Heer zei tegen hem, vrees niet, want ik ben met u. Toen de Heer Jezus tegen Levi zei, volg mij, betekende dat voor hem totale bevrijding. Van zijn hebzucht, van de haat van de mensen, van de eenzaamheid, van verkeerde vrienden. Kortom, van al zijn zonden werd hij bevrijd. En dat maakte van Levi een totaal ander mens. Zomaar voor niets heeft hij door genade het leven met God teruggekregen. En die genade, die gunt hij zijn vrienden die nog vastzitten in hun oude leven. Ja, die gunt hij iedereen. En hij is daar zo vol van. We hebben het al genoemd dat hij iedereen uitnodigt voor het feest om dat te vertellen. Als Jezus ons vandaag roept, ouderen, jongelui, volg mij. Zijn we er dan vol van, net als Levi? Of zijn er misschien dingen die we eerst moeten opruimen? Als de Heer zegt, volg mij, zeggen we dan, Heer, ik heb niet de gave om te getuigen, om te spreken. Ik kan niet spreken, Heer. Heer, ik ben te jong. Hoe? Lieve mensen, we zijn begonnen met toch een ernstige tijd weer in mijn leven. Tijd waarvan ik denk dat die kort is. Dat, ik weet het niet, het kan vandaag zijn. Het kan een jaar duren. Ik waag me ook niet aan voorspellingen, want de Bijbel heeft daar tijd nog uur ons gegeven. Het kan ook nog wel jouw leven nog duren, misschien 50 jaar, ik weet het niet. Maar het zal niet zo lang duren, denk ik, voordat de Heer terugkomt. En wat is het dan toch, als we er echt over nadenken, toch triest dat er zoveel mensen de Heer Jezus nog niet kennen. We hebben een taak in. Maar eerst moeten we misschien opruiming houden in ons leven. En die dingen wegdoen waar we misschien zelf door gebonden zijn. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ook christenen soms zo gebonden kunnen zijn. Als de Heer zegt, volg mij. Hoe zullen onze ongelovige familieleden, vrienden, buren dan de Heer Jezus leren kennen? Als ze aan ons niet kunnen zien, aan ons leven niet kunnen zien, dat we anders zijn, omdat we de Christus hebben leren kennen. Het antwoord van de Heer aan Mozes, en daar ga ik mee sluiten, en Gideon en Jeremia luiden, vrees niet, soms zijn we te bang om te getuigen. Vrees niet, want ik ben met u. En ze gingen, alle drie. En wij? En u? En jij? Wat doen wij? Amen. Ja, we willen dat woord meenemen naar huis. Het woord van de Heer. En we gaan eerst met een prachtig lied zingen, wat ook past bij de opening van onze dienst. Want als straks de bezuin zal schallen, zegt supplement 3. En Jezus' komst is daar. Ja, ben je daarvoor bereid? Mag ik dat tot slot aan u en jou vragen? Je zit hier wel in de kerk, maar dat is geen garantie dat je erbij hoort natuurlijk. Ben je er klaar voor als Jezus terugkomt? Als de bezuin klinkt, ben jij dan klaar? Supplement 3. Oh, en Ja, die vreugde zal vele malen groter zijn dan we ons hier kunnen voorstellen. Maar ik hoop dat u vanmorgen al iets van die vreugde proeft. Want wat zal het een feest zijn om straks bij Jezus te zijn. Zullen we samen in dankgebed ook naar de Heer toe gaan? Ik mag u daarin voorgaan. Ja, dank u Heer Jezus dat u de hemel voor ons geopend hebt. Toen u daar aan het kruis stierf en uw leven gaf. En die wonderbaarlijke woorden van genade en genezing en vergeving en eeuwig leven sprak van het is volbracht. O Heer, toen scheurde de voorhang, lezen we in uw woord van boven naar beneden. En toen was het voldoende voor altijd. Alles was weggedaan, alles was betaald. En de toegang tot Gods troon, die voor zondaren gesloten was, ging voor eeuwig open. O, we danken u daarvoor en we loven u, prijzen uw naam. En Heer, als we zo vanmorgen uw woord eenvoudig mochten openen, mochten overdenken. Ja, Heer, dan kwam uw hulpstem naar ons toe. En ja, Heer, u hebt ons vanmorgen heel op het hart gebonden, volg mij. En we moeten erkennen, Heer, dat dat soms niet het geval is. Dat wij soms allerlei andere dingen volgen, allerlei andere stemmen die ook roepen, volg mij. En we willen zo vragen, Heer, dat wij ja, daar toch eigenlijk niet al onze tijd aan besteden, maar dat we u echt serieus willen gaan volgen. Heer, u hebt vanmorgen tot ons hart gesproken misschien. En er waren misschien dingen in ons hart, in ons leven, die een belemmering waren, waardoor we gevangen zaten. Ach Heer, ik weet het niet, maar uit mijn eigen leven weet ik dat het mogelijk is. En ik weet en zie dat ook andere kinderen van u daar soms zo mee worstelen met een gevangenschap waar ze zelf niet uitkomen, zoals een Levi. Maar dan komt u vanmorgen naar ons toe en u zag Levi en u ziet ons Heer en we willen u daarvoor loven en prijzen. Dat we zomaar ja, naar u toe mogen komen. Op twee woorden mogen we twee stappen doen volgen om u te volgen. We willen zo bidden Heer, het is een ernstige tijd, hebben we gezegd. We willen bidden Vader dat uw kinderen ja, weer op gaan staan en zichtbaar gaan worden in deze wereld. Want het lijkt erop, Heer, dat wij steeds kleiner worden, de kerk steeds leger wordt. En ja, dan weten we wel, Heer, dat het zo nodig is in deze tijd dat uw kinderen pal gaan staan en getuigen van u zijn. Zo willen we vragen, Heer, als we dat nog niet zijn, of als we daarin tekort schieten, wilt u ons dan vanmorgen daarin tegemoet komen? En alles wat een belemmering is, wilt u dat maar wegnemen en ons ja, de kracht geven om dat ook weg te doen. Dank u, Heer, dat u dat mogelijk maakt, wat wij niet kunnen. En we bidden dat we zo ook deze week in het dagelijks leven, in ons gezin, in onze familiekring, in onze buurt, in ons werk, zichtbaar mogen maken. Niet alleen hoorbaar. Dus dat we af en toe eens wat vertellen, wat zeggen wat we niet goed vinden misschien, wat we vinden dat niet christelijk is. Daar zit de wereld niet op te wachten, Heer, maar ze zitten op te wachten dat ze veranderde levens zien. En ik bid dat voor ieder die hier vanmorgen onder uw woord was, voor jong en oud, dat wij meer dan ooit u gaan volgen in deze tijd waarin de wereld ons nodig heeft, in Jezus' naam. Amen. Ja, zo zijn we alweer aan het eind gekomen van dit samen zijn. En het was fijn om u vanmorgen te mogen dienen en u te ontmoeten ook. En we gaan met een prachtig bekend oud lied uit de bundel van Johan de Heer afscheid nemen. En de nieuwe week in. We hebben een machtige heiland. Ja toch? We hebben een machtige heiland. Zorg toch dat ieder het weet. Ja, dat is een goede afsluiting van dit samen zijn. En we zingen eerst drie coupletten van dit lied, dan willen we gaan staan voor de zegen van de Heer en vervolgens het laatste couplet zingen.
Ja, wij mogen opstaan voor de Heere. En dat is ook een heel plechtig en zegenrijk moment. Want je mag zijn zegen mee naar huis nemen, ook voor de komende week. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En lieve mensen, de Heere God belooft er nog iets bij. Als je zo mijn zegen ontvangt, ik zal jou zegenen. En ieder die dat met mij gelooft, mogen zeggen. Amen. Amen.